Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik.
En de kleine Nouri mag het doen. En hij doet het. En ook hij zet dus zijn debuut. Luister mij.
Wij zijn Ajax. Wij zijn Ajax. Wij zijn Ajax.
Welkom Ajaxiden bij de vierde aflevering van de Pantelitsch podcast. Ik zit hier met Lars en Resli. Mijn naam is Christian. Lars, ik ben blij dat je gekomen bent, want ik hoorde jou bijna huilend op de wedstrijdeditie. Vond je het echt zo erg wat je gezien hebt zondag?
Ja, ik vond het echt heel erg wat ik gezien heb zondag. En het is dan gewoon echt niet leuk om een podcast op te nemen. En ik had me er helemaal niet bij bedacht dat ook zou moeten als je hebt verloren, weet je wel. Daar hou je geen rekening mee. Dus ik dacht van, oh leuk, na de wedstrijd podcastje opnemen en dan verlies je 1-0. Ik moet zeggen van, ik hou ook echt van supporters in het stadion. De eerste paar speelrondes heb ik echt bijna alles gezien. Ook andere wedstrijden van de Eredivisie bedoel ik dan. En nu voelde het echt als werken. Want een leeg stadion, het voetbal zag er niet uit. En ik moest een podcast opnemen. Dus ik moest hem wel 90 minuten uitzitten, maar anders had ik heel misschien wel gewoon een beetje via de radio gevolgd of zo.
Maar heb je niet het idee, kijk, ik bedoel, die vorige wedstrijden waren ook niet zo goed. Hè? En het is, Ajax is in de buurt. Een paar omzettingen, er staan een paar dingen niet goed en die kan iedereen zien.
Ik ben nu zo ver dat ik zeg, dit is helemaal niks. Nee, dat valt wel mee. Alleen.
Allereerst, ik heet mezelf wel even welkom. Dankjewel, Chris.
Resli, ik ben er ook.
Hij heeft je genoemd.
Ja, maar nog een keer, want het moet eventjes iets luider. Want weet je, ik was heel positief de vorige wedstrijd. Weet je wel? Toen zei ik, nu gaat het wel. Ajax heeft het gevonden. De juiste puzzelstukjes zijn op hun plek. Nee, jongens.
Bij jou is het negativiteit alom nu?
Nou, dat niet. We gaan niet meteen van links helemaal naar rechts. Maar het was wel echt heel slecht, hè?
Ja, het was heel slecht.
Het was heel slecht. Het was echt heel slecht.
Maar het is inderdaad wat jij zegt. De eerste wedstrijden waren ook slecht. Alleen in die tegen Sparta pak je een rode kaart. Dan kan je daarmee een beetje verbloemen. Tegen Vitesse krijg je een rode kaart. Waar je de tweede helft op zich wel gewoon speelt. Zoals ik denk dat willen dat Ajax speelt.
Die voorgaande wedstrijden kwamen er nog uit door individuele acties van bepaalde spelers.
Ja.
Waar Anthony bij Sparta, bij Vitesse had je ook een aantal spelers die er wel even voor zorgden dat ze alsnog wonnen. Tegen Groningen was een totale off-day voor iedereen.
Ja, bijna.
Maar dit zeg je niet overtuigend. Heb jij een speler waarvan je zegt, die heeft voor mij voldoende gescoord?
Ja, ik vind bijvoorbeeld Anthony vind ik niet veel te verwijten. Als hij de bal kreeg, dan probeerde hij zijn acties te maken. Het ging op zich nog wel oké. Ik weet niet of per definitie alle 11 een dikke onvoldoende hebben gescoord. Voor mij scoort Ten Hag gewoon een dikke onvoldoende.
Een dikke onvoldoende hoeft niet per se te zijn dat ze allemaal 4 of een 3 hebben gescoord. Maar ik vind een 5,5, een 6, daarboven komen volgens mij niet uit. Kijk, Anthony, wat je zegt, beschrijf je inderdaad goed. Hij was zeker niet slecht. Maar hij zat ook niet in de wedstrijd of zo. Het was ook nou niet.
Nee, zeker niet.
Snap je?
Zeker
dus ook die konden we dan ook niet even gebruiken met zijn individuele kwaliteiten om toch het verschil te maken. En dan blijft er weinig over.
Ja, nou ja, ik had het ook met Bart erover. En als je naar de eerste helft kijkt, kijk, het was niet goed. Alleen was Groningen creëerde ook niet heel veel. En toen we de rust in gingen, toen had ik nog echt wel het idee van, nou ja, weet je, Ten Hag zet in de rust even wat dingetjes om. Mm-hmm. En dan tweede helft, dan maken ze wel de 1-0 en dan gaat het lopen. Nou, in de rust deed Ten Hag ouderwets precies niks.
Heeft iemand een idee waarom je niet gewoon Martinez ook even opstelt gewoon nu?
Ja, dat weet ik niet, maar ik denk dat Ten Hag sowieso niet ergens in zo'n trainersboek van volgens mij heel veel oudere trainers ook staat. Ja, je moet niet wisselen voor de 70ste minuut of zo, of de 60ste, want ze denken, ja, als je uit de rust komt, is iedereen toch weer een beetje fitter. Dat is denk ik de redenatie.
Maar daarachter. Je mag er nu 5 keer wisselen. Ja. Hè? En hij is denk ik dusdanig overtuigd van zijn eigen plan, wat op zich goed is natuurlijk, want je moet overtuigd zijn van je eigen plan. Alleen, hier zag je de eerste helft wel van, oké, hier is iets nodig. Terugkomend op je vorige vraag over Martinez. Ten Hag heeft gezegd dat die Martinez op het middenveld niet voetballend goed genoeg meer vindt om daarvoor in aanmerking te komen. Dus hij ziet hem nu echt als verdediger. Nou ja, daar viel hij ook in, 10 minuten voor tijd, ja, toen hij blind uitviel. Maar dat vind ik ook een beetje raar, want die Alvarez kan al helemaal niet voetballen.
Snap je?
Nee, want dus, dat vind ik wel bijzonder, hè? Dat de reacties zijn allemaal hetzelfde. Bijna iedereen zegt, ja, Labiat in de spits, dat zou moeten veranderen. En iedereen zegt, ja, Alvarez moet er echt vanaf. Als je kijkt naar de reacties op internet, ik bedoel, dat zegt ook niet alles, maar Alvarez hebben wij al volgens mij vanaf wedstrijd 1 genoemd. Mm-hmm. Ja, daar is iedereen is daar klaar mee. En er zijn natuurlijk andere dingen waarvan ik bijvoorbeeld, wat je heel veel hoort, is Tadic moet in de spits en niet op links buiten. Mm-hmm. Nou, ik ben iets minder stellig daarover. Kijk, ik vind dat Labiat de spits uit moet. En dan is Tadic misschien wel een logische oplossing. Maar ik vind niet dat Tadic echt 100% per se een spits hoeft te zijn.
Nee. Maar kijk, dat klopt. Je hebt helemaal gelijk. Tadic was ook vorig jaar niet per se echt een spits. Maar hij was wel de nummer 9. Dus we wisten wel waar we moesten staan. En nu heb je Labiat die eigenlijk geen spits is.
Nee,
dat toch?
Dus nee, maar hij wil volgens hetzelfde principe wil die voetballen als dat hij met Tadic deed. Dus een beetje een valse 9. Nou ja, Labiat vult dat niet zo goed in nog. Maar ik denk dat het nog meer ligt aan Promes op 10. Promes op 10 komt er helemaal niet uit. Promes op 10, dat is geen combinatievoetballer zoals Donny van de Beek dat was. Waardoor Ajax altijd snel de combinatie kon zoeken.
Maar waar denk jij dat Promes moet staan in het veld? Moet Promes überhaupt staan?
Aan de buitenkant.
Dus hij speelt op basis?
Nou ja, in mijn ideale 11 inmiddels niet meer. Maar dat komt ook omdat ik hem ook spuugzat ben na deze 4 wedstrijden op 10. Alleen, het is natuurlijk, kijk, we zijn nu een beetje negatief, wat logisch is. Alleen, ik kan me ook nog de eerste podcast en de tweede podcast herinneren waarin we wel hebben gezegd van, oké, Labiat, goede voorbereiding gedraaid. Geef hem maar een paar wedstrijden kans. Nou ja, die kans heeft hij voor mijn gevoel ook nog niet helemaal gekregen. Hij is 2 keer vroeg gewisseld door een rode
kaart.
Ja, precies,
dat moeten we wel echt zeggen.
Tegen Groningen heeft hij 1 kans ook gehad, die kopbal. Ik bedoel, als daar een echte spits staat, is het een doelpunt. Dus het komt er gewoon niet uit. Alleen, ik vind de grootste schuld ligt gewoon bij Erik ten Hag. Ook als je ziet hoe hij wisselt. De eerste wissel komt dan, Neres staat klaar. Dan denk je, nieuw elan. Mm-hmm. Neres kan echt wat brengen. Maar je weet al gewoon, oké, daar gaat Anthony eraf. Hij zou nooit Promes wisselen die er echt niks van bakt. Tadic wisselt hij niet. Dan kan je zeggen van, ja, je aanvoerder wissel je niet. Maar
ik ben wel de Ajax-fan die vindt dat Tadic ook een keer gewisseld mag worden. Ik vind echt dat Tadic een keer gewisseld mag worden. Omdat hij ook niet per se in de beste doen is, maar ook Promes niet.
Ik vind Tadic niet het probleem.
Nee, hij is niet het probleem.
Maar als trainer kan je ook wel een signaal afgeven dat ook gewoon mijn aanvoerder die een keer niet goed speelt ook even op de bank moet gaan zitten. Tijdens een wedstrijd. Hè? Dus niet gewoon een hele wedstrijd op de bank, maar gewoon gewisseld kan worden. Hoezo kan dat niet?
Ja, het probleem is ook gewoon, denk ik, dat je het is allemaal zo voorspelbaar. Je weet wat de wissels gaan zijn. Je weet wat er gaat gebeuren. Natuurlijk een aderlating. Alvarez werd vrijgesproken opeens na onze laatste podcast die we met z'n drieën opnamen. En Kudus kon niet meedoen. Ja. Nou, wereld van verschil. Had je weer Alvarez Gravenberg. En tegen tegenstander Groningen wat je zag, die wilden niet echt voetballen. Gingen vooral verdedigen en die hebben een counter gemaakt. Had je ook wel wat meer voetbal daar neer mogen zetten, toch? Zoals tegen Vitesse de tweede helft met een Ekkelenkamp.
Maar is het dan heel zorgelijk als je kijkt naar vorig jaar is er verloren in Groningen.
Ja.
Het jaar daarvoor is er gewonnen, maar dat was echt met hakken over de sloot.
Klopt.
Ja, kan dit niet gewoon een keer gebeuren?
Nou ja, kijk, ik hoorde heel veel analisten ook zeggen, ja, één of twee keer per jaar heb je van dit soort wedstrijden, waarin een heel team een totale off-day heeft. Nou oké, zullen we die dan in de categorie totale off-day scharen en van daaruit verder gaan, dan vind ik het prima. Maar dan moet het nu wel echt veel beter gaan.
Ja, maar als ik dan van Bas door zeg, ja, ik kan me niet herinneren dat Ajax zo slecht heeft gespeeld. Dan denk ik, ja, je hebt zelf met 4-0 bij Sparta verloren. Hè?
Tegen Ten Hag ook, hè? Die maar, zat daar tegenover.
Ik vond het wel een beetje, van Bas daar aan tafel bij Rondo, dacht ik wel, je bent nu wel heel hard, terwijl je is trainer.
Ik zag wel een mooie tweet daarover, die Ten Hag had gewoon moeten reageren van, ik weet het nog wel, Heerenveen thuis, pannenkoek.
Ja, weet je wel? Ja. Maar dat is Ten Hag niet gegeven. Maar als die voor de rest een goede trainer is, vind ik dat prima. Ja. Dat hoort niet echt bij Ajax om geen grote mond te hebben. Maar goed, dat heeft Den Haag niet. Nou, oké.
Het begint nu wel een beetje penibel te worden. Want vorig jaar natuurlijk, hoe we zijn geëindigd, of hoe Ajax is geëindigd. Ik mag niet te veel we meer zeggen. Hoe Ajax is geëindigd.
Waarom mag je geen we zeggen?
Nou ja, best veel mensen vallen daarover. We.
Echt?
Ja. Ik spreek altijd wel met we. Ja, ik weet niet, ik voel me altijd onderdeel van.
Dat ben je ook.
Ja, nou ja, misschien een heel klein een druppel op de kookplaat. Maar we zijn natuurlijk ook niet goed geëindigd. Deze vier, kijk, want jij zegt van als het een off-day is het dan erg? Nee, maar de eerste drie wedstrijden waren ook gewoon niet goed. Nee, en het begint nu wel systematisch te worden.
Nou, ik vind er iets anders van, zeg maar. Ik vind het verschil inderdaad niet zo groot. Met die andere wedstrijden. Want wat je eigenlijk tegen Groningen ook zag, ik vind expected goals vind ik leuk om te volgen. Ajax had geloof ik 1,5 en Groningen 1,5.
Ja.
Dus dat was eigenlijk bijna nauwelijks anders dan bijvoorbeeld die wedstrijd in Sparta.
Ja.
Bij Sparta. Wat je ziet is dat Ajax nog steeds weinig weggeeft, relatief. En dat de kansen niet gemaakt worden. Maar dat er op zich nog wel, kijk, het is niet, Ajax heeft niet heel veel gecreëerd, maar er waren twee kansen in de eerste helft, eerste 20 minuten. Je geeft de eerste helft nou eigenlijk niks weg en twee kansen. Dus als je één van die twee maakt, dan loop je hem ook rustig uit.
En ik zou dan toch nog ook iets willen belichten en dat is toch wel het middenveld. We hebben het in de eerste twee podcasts gehad over Gravenberg. Die speelde weer en...
Flikkert een hele kast in elkaar.
We hadden het over Gravenberg en dan zie ik dat Gravenberg tegenover die aanvoerder stond, hè, van Groningen.
Ja.
Dan zie je hoe moeilijk die jongen het heeft, hè? Dan zie je hoe moeilijk die Gravenberg het heeft. En dat is eigenlijk wat ik aan het begin ook al aangaf. Ik zie het nog niet met Gravenberg gebeuren. Dat hij een middenvelder is die voor ons het verschil kan maken op het middenveld. Die aanneemt en doorspeelt. Het is allemaal heel traag. Het is allemaal nog een keer aanraken. Het is nog een keer breed. Het is nog een keer. Het is allemaal niet spannend. Het is allemaal niet avontuurlijk. Het is allemaal niet met het oog op het spel openbreken. Het is allemaal heel erg veilig.
Nou ja, Gravenberg is natuurlijk, dat val ik een beetje in herhaling. Hij is gewoon heel jong. Ik ben ook. Hij speelt veel als postbode. Dus hij gaat die bal brengen. Dat is vervelend. Hij is wat laconiek. Ik vind het lastig om in een niet draaiend team, eigenlijk waar iedereen in meedeelt, te wijzen naar de 18-jarige middenvelder.
Ja. Nee. Ik zeg niet dat hij de oorzaak is van het grote probleem. Absoluut niet. Het grote probleem bestaat uit meerdere dingen die in het veld spelen. Nou, ik vind dat Gravenberg op dit moment toch tot nu toe nog niet heeft gebracht van wat ik van hem verwacht.
Maar is Klaassen dan de oplossing? Ajax heeft tegen AZ geoefend, speelde Klaassen op 6.
Dat weten we niet, want hij heeft nog niet gespeeld. Het is wel zo.
Nee, maar hij heeft een oefenwedstrijd. Maar daar zie je. Ik heb alleen maar een samenvatting gezien daarvan.
Ik heb 60 minuten gezien.
Oké, okay, Klaassen. Ik zag een verdedigende sliding van Klaassen.
Ik vind die oefenwedstrijd, vind ik dat we die nog niet kunnen gebruiken als maatstaf.
Je kan wel gewoon de oefenwedstrijd in de zin gebruiken van je zag Klaassen voetballen. En Klaassen brengt een ding met zich mee. En dat is drive. gewoon, dat is ook een beetje waar supporters natuurlijk een beetje geil van worden tussen haakjes. Gewoon die rode kop, continu afjagen, harde duels in, veel naar voren. Of Klaassen een 6 is, daar heb ik nog steeds mijn twijfels bij. Mensen zeggen op het internet van, ja, Klaassen heeft bij Werder Bremen ook op 6 gespeeld. Dat klopt niet. Alleen bij Werder Bremen speelde die, ja, tuurlijk bij de eigen 16, want Werder Bremen stond praktisch onderaan. Maar die zijn 16e geworden.
Het komt ook wel een beetje doordat Klaassen dit zelf heeft gecreëerd, hè? Want hij heeft ook zelf heel duidelijk aangegeven in interviews dat hij dus in Duitsland een veel completere speler is geworden. Ja. Maar ook in verdedigend opzicht.
Maar dat is ook zo. Hij is bij Werder Bremen, speelde die meestal een beetje naast de echt verdedigende middenvelder. Precies. Dus meer in de achtrol. Wat je inderdaad nu ook ziet. Hij krijgt heel doelbewust, heeft die rug nummer 6 gekregen. Ja, ik weet het niet. Dat moeten we uitwijzen. Ik was niet zo positief. Ik vond Klaassen niet echt een 6. Mm-hmm. Dat vind ik nu nog steeds niet. Maar ik hoop dat hij het tegendeel bewijst. Want anders zijn we echt de Sjaak.
Mag ik van jullie het ideale middenveld even horen?
Klaassen, Kudus. En dan, ik twijfel een beetje over 10. Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet zo zeker. Misschien moet Kudus op 10 en dan Klaassen met Martinez.
Oké.
Okay. Oh ja, nou, is helemaal niet zo gek.
Dat zou jij willen, Res?
Ja, Kudus. Ja. Klaassen. Maar kijk, Klaassen is wel tussen aanhalingstekens, omdat ik hem nog wel in de competitie wil zien.
Ja.
Maar oké, Klaassen, Kudus. Ja, dan ga ik toch iets zeggen wat jullie waarschijnlijk niet gaat bevallen. Maar dan denk ik toch, Alvarez.
Ja?
Ja, ja? Ja, want ja.
Je loopt er 4 weken af, dus zei ik.
Ga je een promes naast Kudus zetten en Klaassen?
Nee.
Dat zou ik ook niet doen.
Maar je hebt ook nog Gravenberg.
Martinez.
Ja, maar Gravenberg is nog niet die balafpakker.
Nee.
Dan heb je nog beter iemand nodig die zijn tanden laat zien.
Ja.
Nou ja.
Nou ja, Alvarez.
Ik ben wel een beetje klaar met Alvarez. Maar
ik ben Alvarez echt helemaal zat.
Maar snappen jullie een beetje wat ik bedoel?
Nou ja, heb je met Ten Hag gebeld of zo?
Nee. Maar ik snap het wel. Omdat, kijk, Ten Hag wil natuurlijk iemand die wel een beetje van zich afbijt op het middenveld. Die jongens bij de hand
neemt. Maar dat
doet
hij ook niet.
Nou, het is wel, hij heeft wel een beetje die agressiviteit in zijn spel. Ja, dat moet, kun je dat niet erkennen? Ik snap dat die voetballer
hem
niet.
Ja, maar ik vind hem dus ook niet agressief. Ik vind hem ook niet. Hij heeft geen drive, lijkt het. Ik weet niet wat die gozer allemaal aan het doen is. Mijn ideale middenveld zou zijn Klaassen, Gravenberg en inderdaad Kudus op 10. Al moet ik dan ook maar zien van, is hij wel die speler die je daar nodig hebt? Ik bedoel, we hebben Kudus nu 2 wedstrijden gezien. En in de voorbereiding natuurlijk een paar potjes. Maar we kunnen inmiddels wel stellen dat de voorbereiding echt niks zegt. Want wij speelden heel goed in de voorbereiding. Heerenveen verloor alles in de voorbereiding. Hebben een hele goede competitiestart.
Maar tegen Vitesse heeft Kudus gespeeld, hè?
Ja,
ja, en toen heeft hij goed gespeeld.
Ja,
ja, zeker. Dus maar daarom zeg ik van, we hebben pas 2 potjes gezien. Hij heeft nog niet op 10 gespeeld. Weet je, ik denk dat het nog zoekende is. Alleen een probleem is van, Erik ten Hag lijkt niet te zoeken. Hij lijkt te denken van, oké, dit is het.
Ja. Ja, het is ook wel, misschien, ja, het wordt dan aan hem gevraagd en dan reageert hij. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij het helemaal zo laat staan. Want dan komen we natuurlijk ook bij voorin. En voorin is misschien nog wel een groter probleem dan het middenveld. Daar staat het gewoon echt niet goed. Er wordt gewoon niet genoeg gecreëerd.
Nee. Vinden jullie dat Neres nu moet beginnen?
Kan. Ik vind dat Labiat op de bank moet beginnen. Of op een andere plek. Maar ik denk op de bank, omdat er op de andere plekken betere opties voorhanden zijn. Maar hij moet in ieder geval niet in de spits.
Nou, laten we dan meteen even naar de voorste linie gaan. Wat is jouw ideaalste voorste linie?
Ik denk Promes, links Tadic en dan Anthony. Ja, dat is het. En dus Tadic in de spits. Ook al is het misschien geen ideale spits. Ik heb even gekeken naar de cijfers van vorig jaar. Mm-hmm. Tadic heeft vorig jaar 24 wedstrijden in de spits gespeeld. Mm-hmm. Maar 6 doelpunten gemaakt. Ja. Maar in die positie wel 15 assists gegeven.
Ja.
Dus ja, kennelijk staat hij daar wel gewoon goed. Alleen, ja, het is nog steeds, ja, het is geen
afmaker.
Geen afmaker. Ja. Dat moet dan maar zo zijn. Als de rest van het team goed speelt en er komen doelpunten van alle anderen om hem heen, prima. Dan is het ook prima.
Van jou, Lars?
Ik zou beginnen met Neres op links, rechts Anthony. En in de spits Tadic. Ja? Dus dat zou betekenen Promes op de bank. Ja, ik zag Neres viel natuurlijk in tegen Groningen. Kwam direct wel weer wat gevaar vanaf. Ik heb gisteren dus een uurtje van de oefenwedstrijd gezien. Verovert hij ook zelf een bal waarmee hij een assist geeft op Traoré. Ik wil Neres echt weer graag in de basis zien.
Ik denk ook wel dat hij op zichzelf... Misschien toch zou ik dan Neres in plaats van Anthony, nu ik erover nadenk.
Neres in plaats van Anthony?
Ja, toch nog wel.
Niet te beide Brazilianen laten spelen?
Nou, ik vind dat wel een beetje, zeg maar, iedereen heeft dat als het gaat regenen in Emmen of weet ik veel wat. Maar het zijn wel twee spelers en die misschien terug kunnen vallen. Ik denk dat Anthony, zie je soms tijden niet. Neres heeft meer dat hij altijd wel iets levert. Dus, maar als je ze allebei hebt, dan zou het wel eens als het gewoon een beetje tegen zit. Dan heb je heel weinig, zeg maar, gewoon ander voetbal. Gewoon oplossen door... Ja.
Ja, maar dat... Ten Hag zit natuurlijk in een extreme luxe positie, wat dat betreft.
Wat dat betreft,
ja. Qua flankspelen is... Misschien wil hij daarom ook Promes op 10. Het is echt, het is lastig. Wat is jouw ideale voorhoede?
Ja, dat wil ik ook eerst weten.
Voor mij links Promes, spits Tadić, rechts Anthony.
Ja. Dus Neres nog op de bank.
Ja, nog wel. Ja. Ik moet ook wel zeggen dat ik best wel begrijp wat Christian bedoelt, hoor. Dat je niet twee... En het gaat niet erom dat ze Brazilianen zijn, maar hetzelfde type spelers.
Zeker.
Weet je, het is alles of niets. En ze zijn ook echt heel goed. Maar dan wil ik toch nog wel wat anders op een andere kant.
Ik zou,
dat gevoel heb ik wel.
Ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik deze aanval... Dat mijn hart daar sneller van begint te kloppen. Dus als ik trainer van Ajax zou zijn... weet ik niet of ik dezelfde keuze zou maken. Maar ja, ik ben niet de trainer.
Nee.
Maar misschien zit er toch ook wel een klein probleempje in de selectiesamenstelling. Als je dan kijkt, er zijn zoveel vleugelspelers... en er is feitelijk geen echte geschikte spits. Huntelaar te oud, Traoré te jong of niet goed genoeg. Een stuk of zeven buitenspelers die best wel goed zijn.
Maar dat is, dat is een conclusie die jij nu trekt. Gewoon van bij Ajax oordelen ze blijkbaar anders.
Ja.
Want zij denken met dit trio, Labiat, Traoré en Huntelaar.
Ik denk ook echt wel dat het echt moeilijk is om een goede spits te vinden. Of denk ik weet het wel zeker. Ja. Dat is het hele ding namelijk. Het is gewoon heel moeilijk om een eigen spits of een spits zelf op te leiden. Die in Ajax 1 uiteindelijk gaat staan.
Ja.
Of een spits in Ajax 1 die betaalbaar is en in Ajax in de spits te laten staan en daarna te kunnen doorverkopen.
Nou ja, ik hou er niet heel erg van om over concurrentie te praten, want daar hou ik niet echt van. Maar op zich begint het verhaal dat Ajax destijds wel heeft geïnformeerd naar Zahavi, dat ze wel gesprekken met hem hebben gevoerd. Begint wel een beetje plausibel te worden. Zeker omdat Ten Hag heeft gezegd... Tadić is voor mij geen optie in de spits, zei hij bij Rondo.
Ja.
Weet je, het enige wat ik hierover wil zeggen... is dat ik het heel leuk vind dat Zahavi naar PSV is. Dat Gutsen naar PSV is, want dan hebben we tenminste een leuke competitie. Dat is het enige wat ik al wil zeggen. Voor de rest gaan we als Ajax gewoon lekker kijken naar onszelf. En we hebben gewoon nog wel echt een spits nodig. Alleen, kijk, bijvoorbeeld Brobbery. Hoor ik heel veel verhalen over. Maar die zit niet vaak bij de selectie, toch?
Nog niet, nee.
Nee. Dan heb je Huntelaar. Oké, nog een jaartje waarschijnlijk.
Ja, als mentor.
Traoré is, wat Chris zegt, klopt gewoon. Is gewoon niet goed genoeg. Of ben ik nou helemaal gek? En misschien moet hij dat... Hij heeft nu zo'n klotje op zijn hoofd, hè?
Ja.
De laatste wedstrijd zie ik kopbal alleen maar naar links gaan... terwijl ze naar rechts moeten en de andere kant. Misschien moet hij dat klotje weghalen. Ik denk dat het misschien nog...
Zou hij niet met zijn voorhoofd kloppen?
Ja. Nou, ik weet het niet, maar hij gaat elke keer de verkeerde kant op de bal.
Ik vind dat knotje wel vet.
Ja, maar functioneel?
Geen idee.
Nee, ik zie de bal altijd links gaan, terwijl hij naar de rechterkant moet bijvoorbeeld.
Hij zit er niet lekker in. Ik bedoel, ik was vorige week bij Jong Ajax. Toen zei ik ook, van die Mitchell van der Gaag was hem eigenlijk continu aan het coachen. Was totaal niet tevreden. Nou ja, hij viel in tegen Groningen. Toen kreeg hij op zich een best goede bal richting hem. Deed hij eigenlijk praktisch niks.
Ja.
Maar gisteren die oefenwedstrijd, maakt hij een goal? Misschien is dat toch even belangrijk van dat hij een goal maakt. Ik denk dat hij heus wel talent heeft. Alleen op dit moment komt het er absoluut niet uit. Brobbey daarentegen, die speelt bij Jong Ajax. Altijd als hij erin komt, is die wel gevaarlijk. Is denk ik nog niet goed genoeg voor het eerste op dit moment. En hij heeft nog maar 1 jaar contract. Dus dat is nu bij Overmars wel een dingetje van gaan we Brobbey verlengen.
Maar ja, en hij gaf in ieder geval aan dat hij heel duidelijk was in zijn stelling en dat was gewoon blijven bij Ajax. En
ik ga maar hij wil perspectief. En zijn zaakwaarnemer is Raiola. Mm-hmm. Sinds kort. Ja, dat zijn gewoon harde onderhandelingen. Eigenlijk is iedereen in de jeugd die verlengt of die een contract zou moeten krijgen, heeft een contract. Alleen Brobby nog niet, wat dat betreft. Stond een mooi artikel op Ajax Showtime, geschreven door Finn Dekker. Daar ging het over het perspectief van Brian Brobby.
Mag ik nog één ding even zeggen over Ten Hag? Toen hij afgelopen weekend bij Rondo zat. Wat mij opvalt altijd, hè? Ik snap het niet. En die privacywetgeving. En jij bent een jurist, Chris. Ja. Dus ik snap dat jij mij hier meer over kunt vertellen. Maar gaan we niet nu een beetje heel erg ver? Als je vraagt gewoon waarom bijvoorbeeld Kudus er niet bij is, of een andere speler, dan mag er niet eens gezegd worden of het een blessure was, of dat het een dijbeenblessure was, of misschien gewoon corona of iets anders. We gaan dan doen alsof het iets is wat een staatsgeheim is. Wat alleen maar meer vragen opwekt.
Ja, ik weet het. Ik ga er binnenkort een keer echt helemaal in voor jullie. Ja. Maar wat me wel op is gevallen, het is een Europese richtlijn. Het is een Europese richtgeving. En we lijken het in Nederland strenger op te vatten dan in onze omringende landen. Ja. En wat ik denk, is dat als de club en de speler allebei het oké vinden dat iets naar buiten gaat, dat je het gewoon naar buiten kunt brengen. En in Nederland lijkt het omgekeerde aan het hand te zijn. Ja, we mogen per se helemaal niks zeggen. Maar als die speler zegt, ja, je mag best naar buiten brengen over mijn medische situatie, dan is het volgens mij prima.
Het gaat lijkt wel alsof we een soort van kamervraag aan het stellen zijn. En weet je wel, we hebben het gewoon over een spierblessure of iets anders, jongens. Geef gewoon antwoord. Nee, vanwege de wet op privacy kunnen we... Nee,
ja, nee, dat is volgens mij te stellig. Ja. Maar ik zal een andere keer het beter uitzoeken, want daar heb ik me nu niet mee bezig gehouden. Ik ben wel, hè, want ik ben er toch ook voor jullie om juridische dingen uit te zoeken. En ik heb even naar de bonussen gekeken. Van,
ja, interessant verhaal.
Ja, er is, hè, even voor duidelijkheid, voor de luisteraar die het nog niet heeft meegekregen, er is opschudding ontstaan, omdat Ajax heeft op grond van de wet NOW geld gehad voor de coronacrisis, 4 of 4,5 miljoen. En daar hoort als voorwaarde bij dat je geen bonussen of dividend uit kunt keren. Ja. En dan staat er in die regeling, je mag geen bonussen of dividenden uitkeren over het jaar 2020.
En de Volkskrant had hier een artikel over geschreven,
ja, nou, als allereerst het Financieel Dagblad.
Oké, Financieel Dagblad.
Financieel Dagblad.
Maar Volkskrant zag ik alweer zo'n spectaculaire kop. En ook alle GroenLinks-politici waren die aan het retweeten van belachelijk dat Ajax bonus uitkeert. En het ligt wat genuanceerder, toch?
Ja, het ligt genuanceerder, zeg maar. Want wat er feitelijk aan de hand is dat er... Ajax werkt veel met bonussen, met name Overmars en Van der Sar. Die beloningen kun je gewoon in het jaarverslag zien en ze hebben een vast deel. En dan zijn er verschillende soorten bonussen. En één van die bonussen is voor het behalen van de groepsfase van de Champions League. Ja. En die bonus hebben Van der Sar en Overmars gekregen. Die is in augustus toegekend. We hebben het nu over het voorgaande jaar. Hè? Want we hebben het over
dus voor de duidelijkheid, boekjaar 2019.
Ja, 2019-2020. Misschien moet ik eerst iets anders even uitleggen, want dat is het belangrijkste. Er staat in die regeling 2020, maar Ajax heeft, omdat het een voetbalclub is, een gebroken boekjaar. Ja. Dat betekent dus dat het jaar niet van 1 januari tot en met 31 december loopt, maar van 1 juli tot 1 juli. En daar voor die bedrijven die een gebroken boekjaar hebben, is een aparte bepaling opgenomen. Daar staat namelijk in, de boekjaren die vallen in de maanden juni en juli, augustus en september, die boekjaren mag je geen bonussen en dividend uitkeren. Nou, dat is voor Ajax ongunstig, want zowel het boekjaar 1920 als het boekjaar 2021 vallen in die 4 maanden. Dus over allebei die jaren mag Ajax geen bonussen en geen dividend uitkeren. Zo lees ik dat. Alleen wat er nu aan de hand is, dit gaat over een bonus die 7 maanden voor de coronacrisis is toegekend en uitgekeerd. Maar hij valt in het boekjaar 1920.
Maar dus eigenlijk zeg je van, je mag geen bonus uitkeren.
Nee, je mag geen bonus uitkeren. Alleen deze bonus is al uitgekeerd 7 maanden voordat de coronacrisis was.
Oké, dus ik ga nog even een vraag stellen voor mensen die niet per se heel veel weten van cijfers en boekhouding. Een hele simpele vraag. Die bonussen zijn op hun rekening bijgeschreven al vorig jaar.
Ja, correct? Precies. Alleen, precies. Ik zou zeggen, formeel vallen ze onder de regeling. Maar, want ze zijn bonussen over het boekjaar 1920. Alleen, Ik zou denken, kijk, het probleem is altijd, wetgeving maken is lastig. En deze wetgeving is heel snel gemaakt. En ik kan me niet voorstellen dat je iets verbiedt wat al in het verleden heeft plaatsgehad. Namelijk, want die bonus is al toegekend en uitgekeerd 6-7 maanden voordat de coronacrisis begon. Dus ik zou denken dat je de geest van de wet, hè, de bedoeling van de wetgever, dat je dan zou zeggen dat die bonus wel oké is. Maar alle andere bonussen, en Ajax heeft alle andere bonussen nu opgeschort.
Ja.
Dus, want Overmars en Van der Sar hebben ook prestatiebonussen. Gewoon voor hun cijfers, hoe ze het doen enzovoort. Dat kunnen wij niet allemaal zien, maar allemaal parameters. Al die bonussen voor alle directieleden zijn opgeschort. En ik denk dat Ajax die ook niet kan uitkeren.
Nee.
En ook volgens dus het lopende seizoen, dit seizoen, 2021, ook niet.
Maar okay. Stel, jij gaat naar de rechtbank, hè? En jij bent de advocaat van, weet ik veel, de eisende partij of zo. En die zegt van, dit mag niet. Dan puur volgens de regels ga je dan kans maken, of niet?
Voordat Chris op een juridische manier antwoord geeft. Kijk, dat is nou heel mooi aan wetgeving. Er zijn altijd natuurlijk manieren waarop jij kunt uitleggen waardoor het wel in jouw voordeel werkt. En ook nog eens gewoon volgens de wet mag. Want wat Chris zegt, het is wel zo, wetgeving eigenlijk, zou het niet mogen. Maar het is wel vorig jaar uitgekeerd. En het gaat ook nog eens over een boekjaar waarin wij nog helemaal niet eens het woord corona hebben gehoord in ons leven.
Ja, en ik denk daarnaast, kijk, het UWV geeft die NOW-vergoedingen. Ja, ik denk dat zij dit zullen zeggen. Ja, we gaan dat niet terugtrekken om die reden.
Mag ik je een morele vraag stellen?
Ja.
Vind je het moreel wel verantwoord dat ze het gewoon zo laten? Of vind jij eigenlijk dat Ajax moet zeggen, of Edwin van der Sar en Mark Overmars, we gaan die bonus, omdat de huidige situatie zo is veranderd, teruggeven? Of...
Nee, ik vind het omgekeerd. Ik vind dat Ajax als de brandweer die compensatie moet terugstorten. Die 4,5 miljoen. Ik vind echt dat het niet kan. Kijk, het is noodsteun voor bedrijven die echt lijden. Nou, wij zijn hier in Amsterdam. In het centrum van Amsterdam is het super rustig. De horeca die heeft het echt heel erg zwaar. En dan gaat Ajax dan 4,5 miljoen. Terwijl ze eigenlijk... Kijk, Ajax heeft er recht op, want de omzet is waarschijnlijk wel met 20% gedaald dit voorjaar vergeleken met vorig voorjaar. Maar dat is logisch, want vorig voorjaar heeft Ajax de halve finale Champions League gehaald.
Maar ik las ook een artikel...
20%, dat is wel heel weinig. Ja. Kijk, het is toch zo dat Ajax alleen al met een vol stadion... Weet je wat
volgens mij een miljoen naar anderhalf per wedstrijd.
Dit is volgens mij 20%.
Maar Ajax heeft gewoon, zeg maar, in de competitie hebben ze gewoon de seizoenkaarten en die hebben ze bijna allemaal weer verkocht.
Dus... Ja, alleen is het wel zo dat Ajax heeft gezegd op het moment voor de wedstrijden die je niet gaat...
Ja, kan je het terugkrijgen.
Ja, en bij Ajax is het wel zo dat een groot percentage dat gaat doen.
Nou, dat zou kunnen, dat weet ik niet, dat hoop ik niet. Maar ik vind los daarvan, je hebt ook een maatschappelijke functie. Kijk, Van der Sar heeft altijd, als het over Dubai zegt, dan zegt hij, ja, wij zijn geen politieke partij. Ik vind dat Ajax het centrum van een... community is van een mensen gaan daar naartoe. Mensen kijken iedere dag wat er met Ajax gebeurt. Ajax heeft een voorbeeldfunctie. En dan vind ik dat je dat geld alleen moet vragen als je er echt door in de problemen komt. En dat komt Ajax niet. Ajax komt niet financieel echt in de problemen.
Hoeveel eigen vermogen heeft Ajax nu nog?
Ja, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar tientallen miljoenen.
Boven de 100 miljoen nog steeds, toch?
Ja, dus...
Alleen volgend jaar gaan ze waarschijnlijk wel verlies draaien, toch?
Ja, dat die kans bestaat. Ja. En kijk, ik bedoel, misschien is als de brandweer en zo snel mogelijk te voorbarig, maar ik vind dat Ajax wel de tijd mag hebben om even te kijken wat er financieel gebeurt. Maar ik vind echt, als je het niet echt per se nodig hebt, dan vind ik dit soort bedragen, en ik vind dat Ajax opportunistisch moet zijn. Ik vind dat Ajax opportunistisch moet zijn als het gaat om belastingaangifte en alles. Maar dit is noodsteun en heel veel bedrijven hebben het heel erg lastig. En dan vind ik niet dat je dat geld...
Maar dat is sowieso een hele lastige discussie. Ja. Want als je ook gewoon naar de artiestenbranche kijkt en daar zitten ook mensen die nog steeds echt heel veel pakken. Maar dan kijk je naar die gegevens en dan krijgen ze ook echt tering veel van die steun. En ik snap er te weinig van om er echt wat van te vinden. Maar ik snap wel wat je
zegt. Als we het betrekken gewoon nu weer naar het voetbal toe. Kijk, ik weet nog in het begin van die hele NOW-regeling. Volgens mij was PSV de eerste club die naar buiten bracht via de media dat zij gebruik zouden maken van die regeling.
Ja.
En toen waren ook al heel veel mensen die zeiden, maar wacht eens even. Een voetbalclub met miljoenen salarissen, die gaan dus nu zo'n NOW-aanvraag doen. Alleen, dan gaan we... dan denk ik dat heel veel VVD-stemmers zullen zeggen... ja, maar het is gewoon terecht, want daar hebben ze recht op. En dat is gewoon hoe ons systeem in elkaar zit. En heel veel GroenLinks-stemmers zullen zeggen... belachelijk. Maar ergens is toch wel een middenweg, vind ik.
Ja, dat weet
want
ik.
Het zijn wel bedrijven die gewoon echt wel... meer dan 50% van hun omzet in één keer verliezen.
Ja, maar dat is Ajax heeft dat niet en zeker niet door de coronacrisis. Kijk, dat de cijfers van 1920 slechter waren dan dat jaar daarvoor... dat is logisch, want dat heeft met de Europese prestaties... voor de coronacrisis te maken... Ik vind dat niet. Maar het is er, de regeling is er. En ja, dus wat dat betreft... En ik denk, maar dat hangt er vanaf van de precieze cijfers. Die kunnen we niet zien, want het gaat ook om omzet in een paar maanden. Ik denk dat het misschien voorstelbaar is dat Ajax er wel recht op kan hebben. Maar ik vind dat Ajax dat niet
dus
moet
jij
doen.
Zegt gewoon terugbetalen op
ja.
termijn?
Ja.
Ja, ja oké. Okay. Ja.
Zullen we doorgaan? Ik vond het.
Ik vind het wel interessant, hoor. Zeker. Want je merkt wel ook in deze tijd. Voorheen maakten ons een beetje druk over de cijfers. Ja, prima, het gaat goed met Ajax. Dus laten we lekker die bonussen krijgen. Maar je ziet dat door de maatschappelijke onrust. Je heel anders naar dingen kunt kijken. En zeker als het gaat om financiën van een club.
Ja, en overigens, ik heb helemaal niet zoveel moeite met bonus, hoor. Dat vind ik ook prima.
Ik ook niet.
Een beetje een wandiscussie. Want ja, anders kunnen ze het gewoon in vastloon geven. Maar goed. Maar dit was het hoekje politiek. Misschien moet het weer over voetbal gaan.
Thanks voor deze inbreng. Ik vond wel,
ja. En Noah Lang. Ja. Kleine stap terug.
Ja, joh.
Van bonussen naar Noah Lang.
Ja.
Onze rapper.
Nou ja, het was, ik denk voor hem ook wel een hele aangename en wel goede stap, denk ik.
Club Brugge, nummer 10. Er was een filmpje op internet. De eerste vraag die hij aan zijn teamgenoten stelde was... is hier in België 3-0 ook een Jantje? Noemen jullie dat ook een Jantje? Nou, die Belgen zeiden van, weet ik veel, wat zeg je? Ja, 3-0, dan moet je gewoon weggaan. Het is een iconisch mannetje. Ik vind het wel jammer. Hij had bravoure en dat missen we wel een beetje als Ajax zijnde nu.
Ja, maar dan is het toch weer het opportunisme, denk ik. Kijk, laten we gewoon eerlijk zijn. We hadden net over de luxe die Ten Hag heeft voorin. Dan komt Noah Lang niet in het verhaal voor.
Nee.
En dan snap ik wel dat zo'n jongen eerst uitgeleend wordt aan Twente. Op een gegeven moment denkt, ik moet nu echt die stap maken. Ik kan niet nog een seizoen op de bank zitten en hooguit, wat zullen het zijn? 10 wedstrijden spelen, 15 wedstrijden. Ja.
Nee, is ook zo. Alleen het is gewoon, in mijn optiek, is het gewoon een hele duidelijke keuze geweest. Van Ten Hag zei dus bij Rondo van Tadić zie ik niet voor de spitspositie. Dan is hij inderdaad op de linkerkant. Het was denk ik een beetje, dat was de keuze. Of Traoré of zo verhuren als je Tadić als spits ziet. Mm-hmm. Of je neemt afscheid van Noah Lang. En het is natuurlijk inderdaad ook een beetje opportunistisch. Want Noah Lang voor de voorbereiding begon, dacht je van, die is er ook weer. Toen speelde hij een paar leuke potjes en nu wil iedereen hem zien. Alleen ik heb het gevoel, we hebben hem te weinig gezien. Het is hem te weinig kansen gegeven.
Ik denk dat hij op het verkeerde moment hier bij dit Ajax is. Omdat er nu op dit moment gewoon te veel concurrentie is op zijn positie. Had je Noah Lang in een andere periode gehad, dan had hij waarschijnlijk meer gespeeld. Maar nu, zeg het maar, voor wie zou hij moeten spelen en welke wedstrijden dan?
Nee, dat is zo. Maar ik had hem wel gewoon vaker kansen. Kijk, het is gewoon een prachtig joch. Hij speelde in de jeugd, speelde hij bij Feyenoord. Daar ging hij naar het trainingscomplex in een Ajax-shirt, want hij was altijd al gek van Ajax. Op het moment dat Ajax hem wilde hebben, stapte hij ook direct over. Toen heeft hij in een kampioenswedstrijd, echt een beslissingswedstrijd, Ajax-Feyenoord in de jeugd, maakte hij de winnende, ging hij helemaal uit zijn plaat. Ik bedoel, dat zijn wel spelers waar ik van hou.
Snap je? Nee, maar dat snap ik. Ik snap dat qua verhaal en qua jochie, superleuk. Maar gewoon puur even gezien naar wat hij heeft gebracht, of in ieder geval wat hij kan brengen op dit moment. Ja, als jij de zaakwaarnemer van hem was en Club Brugge klopt aan en die zegt, maak je nummer 10. Of je speler nummer 10, dan weet ik het wel.
Ik was nu 100% gegaan als ik hem was, met dat perspectief.
Ja, als je kijkt naar wat zijn perspectief is en als hij dan moeten we afwachten, bij Brugge gaat spelen, dan vind ik het wel een
Als jij nummer 10 krijgt, dan ga je in elk geval beginnen.
Maar gaat hij dan als 10 spelen ook? Of wordt hij gewoon een buitenspeler?
Dat zou nog best kunnen dat hij als 10 speelt.
Ik heb niets gelezen eigenlijk over hoe ze hem gaan inzetten. Heeft hij ook nog niet zo over verteld. Dus ik denk dat we het even moeten aanzien. Ik hoop vooral dat hij gaat spelen, inderdaad. Dat hoop ik echt. Maar de constructie trouwens, even over de verkoop. Het is dus een eerste jaar huren en daarna verplichte koop.
Optie tot koop. Ja, dat zie je nu best veel in de transferwereld.
Is een nieuw fenomeen dat, hè, deze constructie?
Ja, maar dat komt denk ik door de corona.
Ja, klopt.
Veel clubs hebben nu geen geld om uit te geven. Dus dan gaan ze maar een beetje schuiven met geld. Mm-hmm. In Italië zag je het ook veel gebeuren. Zelfs die Chiesa, die van Fiorentina naar Juventus is gegaan, die wordt dan voor 60 miljoen gekocht, maar de eerste 2 jaar gehuurd. En daarna een verplichte optie tot koop.
Ja, dat
zie je. Maar dat soort constructies zie je in Nederland niet zo vaak. Ze hadden het in eerste instantie ook met Sven Botman gedaan aan Lille.
Klopt.
Was precies hetzelfde, alleen toen kreeg Lille wel geld. En toen zeiden ze van, weet je wat, doen we het wel nu direct. Mm-hmm. En toen hebben ze hem wel direct
verkocht. Dat is toch ook geen beleid eigenlijk, hè? Als je gewoon, ja, je moet wachten of er iemand dan weggaat uit je selectie en dan kan je opeens iets kopen, zeg maar.
Ja, maar het is helemaal van boven naar beneden is dat helemaal. Ja. Barcelona was op de laatste dag nog aan het wachten.
Ja.
Maar dat geeft dus ook aan hoe de voetbalwereld in elkaar steekt als het gaat om hun financiële huishouden inrichten.
Ja, laten we dan blij zijn met Ajax.
Maar ja, als jij jarenlang de hele branche draait op opportunisme en nooit rekening houdt met een crisis. Ik bedoel, nu is er crisis en bij Ajax is er dan nog niet heel veel aan de hand. Maar je ziet echt clubs, daar is het hommelus.
Ik hoop juist dat het voetballen leuker maakt. Ik meen het serieus. Dat door deze situatie dat heel veel clubs sowieso minder kopen. Maar ik hoop dat het ook wat leuker maakt.
Maar dat lijkt niet te gebeuren. Clubs kopen als gekken.
Ja, huren en dan kopen.
Ja,
ja, misschien moeten ze inderdaad in de Premier League was ongeveer evenveel transfergeld uitgegeven. Maar misschien is het een reden voor bijvoorbeeld UEFA om wat te gaan doen aan de regelgeving.
Nee joh, laten we niet bouwen op UEFA, want UEFA die doet gewoon mee. En daar gaat het alleen om, bij UEFA om geld.
Eens.
Nee joh. Maar Noah, ik vind het leuk dat hij naar Brugge is. Ik hoop echt dat hij daar aan spelen toekomt. En dat hij ook kan laten zien wat hij kan. Want dat gun ik hem wel, dat meen ik serieus. Het was alleen bij Ajax net niet op dit moment. Ja, val je buiten de boot? Dat is nou helemaal zo, soms.
Ik benoemde hem net al even de afscheidsrap van Noah Lang, of de rap die hij plaatste. Laten we daar even naar luisteren, of niet?
Nou, ik denk dat Chris vooral het wil horen.
Ja, ik heb het nog niet gehoord.
Hier komt hij.
Kom alleen met true shit, man. Facts. Van die dagen dat ik echt denk van fucking nigga. Zoveel gefek met die mentale shit die maakt me bigger. Blauw viel binnen, maar pas naar binnen. Was een kleine jongen, 6 jaar oud, mijn body trilde. Met die later op mijn eigen benen kickende. Debuut bij Ajax, die best nerveus, maar ja, ik flikte het. Stond in de basis, weet je wat raar is? Ik scoorde 3 en liet met deze wie de basis. Van de meest gehate jongens van het hele land. Wat ik ook doe de dag erop, staat het weer in de krant. Ben super puur en ik doe al mijn shit op eigen kracht. Ben geen meelopen, wandel op mijn eigen pad. Elke toernooi best een spelen trofee. Dat niemand me afvroeg waarom ik zo deed.
Zo Chris, wat vond je?
Ja, ik ben hier nog niet echt van overtuigd.
Nee?
Nee.
Wat vind jij, Wesley?
Als je maar kan voetballen, jongens. Dit is leuk. Nee, kijk, ik vind het heel leuk dat... Laat ik het zo zeggen. Ik vind het heel leuk dat tegenwoordig ook voetballers snappen dat je alleen voetballer niet meer bent. Je bent veel meer dan dat. Je ziet dat elke voetballer nu bezig is met social media of met een merk bouwen of iets anders, zodat er een compleet pakket ontstaat. Waarmee je dus ook als je naar de club gaat echt iets staat. En niet alleen de spelen op het veld. Nou ja, ik vind het leuk dat die jongen dit doet en als hij hier blij van wordt, dat is alleen maar leuk.
Maar ik vind het heel tof ik ben het echt met je eens. Ik vind dat voetballers, als zij muziek maken, is het prima. Promes deed het ook, Depay doet het natuurlijk. Het komt alleen soms op een slecht moment, weet je wel. Dat als je in een slechte periode zit en zo'n voetballer, dan heb ik ook wel eens gezegd van ja, waarom gaat hij nu dit? Maar ja, als hij thuis zit te playstationen, dan kan je net zo goed muziek maken.
Kijk, maar dat maakt ons ook wel weer supporter. Wij beoordelen die jongens alleen op het hoofdding waarmee wij hun kennen, voetbal. Maar ze zijn nog wel meer dan alleen voetballer in hun vrije tijd. En ja, dan doen die jongens dat. Gun die jongens lekker even setje. En als ze slecht spelen, is het niet meteen de oorzaak omdat ze in de studio zijn muziek zitten te maken. Nee, ze spelen gewoon slecht. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Ik Daley Blind heeft een lijn bij Vincino.
Ja.
Wat heb je nog meer? Je hebt veel voetballers die wat doen, hoor, daarnaast.
Zeker, je hebt bij ons 3 profvoetballers. Die kunnen er niet zoveel van, maar die maken de Core Podcast. Daar is nog nooit kritiek op gekomen. Overigens, daar wil ik wel even... We zijn met de Core Podcast genomineerd voor de BNR Dutch Podcast Award.
Oké, gefeliciteerd
en,
met de nominatie.
Ja, dat is wel... ik heb op een gegeven moment de Minor Radio gedaan. Mm-hmm. En toen toen mijn leraar, die vond het echt tof dat ik podcast heel leuk vond. En toen ging ik hier werken en toen heb ik tegen hem gezegd van ik kom nog wel een keer langs, maar pas als ik zo'n podcast award met een van die podcasts heb gewonnen. Maar de Core Podcast een aanrader, laat zeker je stem achter. Zeker ook omdat een van de concurrenten is onze aartsrivaal, de jongens van de Kangaloo podcast, Feyenoord. Een woord dat je eigenlijk hier niet hoort uit te spreken, maar daar zou ik toch wel graag van winnen. Mooi verhaal is, vorig jaar was de Pantelitsch-podcast genomineerd met Arco en Freek nog. Mm-hmm. En toen waren ook, was Kangaloo ook genomineerd. En die jongens, die komen niet graag in Amsterdam. Maar dat was daar bij Club Dauphine, bij Amstel. Bij Amstel.
Ja.
En toen won een of andere wielren-podcast. Hoe kan die nou winnen?
Die schijnt heel goed te zijn, maar goed.
Je zag die boys van Kangaloo echt het pand uitstormen, weet je wel. Snel terug naar Rotterdam. Ze zeiden, we blijven geen minuut langer hier. Ja, dat vond ik wel leuk. Maar stem op die podcast. En
nou ja, luister hem ook. Ik vind hem echt goed.
Het is echt heel leuk.
Want ik weet niet of je al wel eens hebt geluisterd, Dres, maar het zijn drie profvoetballers. Twee jongens van Excelsior en één van Sparta. En ze vertellen gewoon heel veel over het leven van een profvoetballer, wat je normaal nooit hoort. Het ging deze keer over faalangst.
En zelfvertrouwen.
Zelfvertrouwen, ja. Nou, vind ik fantastisch. Want er is zo weinig. Het gaat zo vaak over dezelfde dingen bij interviewers, bij voetballers. En als je ze kennelijk zelf een microfoon geeft en je laat ze zelf iets maken.
Ja, nu zijn dit wel uniek in hun soort, denk ik.
Ja, ze zijn wel bespraakt.
Als ik ze zo leuk, hoor, man. Ook.
Ja.
Maar Ajax, situatie Schöne, Genoa, hij is genaaid. Hij is niet ingeschreven voor de Serie A. Hij is niet. Dus hij mag niet spelen tot de winter.
Over spelers gesproken die nog iets ernaast doen. Ik weet nog dat toen Schöne vertrok bij Ajax, dat hij gaf als reden, een van de redenen, dat hij naar Genoa ging toen, omdat hij een modemerk had.
Ja.
En daar dus ook een fabrikant was of zo. En dat hij daarmee ook alvast iets met zijn bedrijf kon doen.
Ja.
Toch?
Ja.
Nou ja, dus ik hoop dat hij zijn bedrijf lekker loopt en dat hij nu weer terug kan gaan naar Nederland bijvoorbeeld. Of Denemarken hoorde ik laatst. Maar zijn salariseisen waren te gortig voor FC Kopenhagen.
Ja, die werden uitgeschakeld in de Europa League, waardoor ze hem niet konden contracteren. Er stond een artikel met zijn zaakwaarnemer in de Voetbal International van Freek Jansen. Die voelen zich wel aardig genaaid. Want de trainer schijnt hem wel te willen inzetten. Alleen de technisch directeur, die net nieuw is bij Genoa, die heeft gewoon gezegd van ja, ik heb nu eigen middenvelders gehaald. Hij komt gewoon niet op de lijst.
Ja, maar zo, elke voetballer weet dat in Italië, Griekenland, Cyprus, dat soort landen, dan is een voorzitter of een directeur is gewoon de baas. En die bepaalt eigenlijk wie er speelt en niet de trainer. Ja. Bij veel clubs.
Nu is het in Italië erg, maar Cyprus en Griekenland nog wel een stapje erger.
Ja,
hoor.
Maar het zijn wel clubs, dat is echt gewoon.
Nee, ja, wat zouden jullie doen als hij zijn contract nu wordt ontbonden? Er is een beetje onduidelijkheid over. Bart Sanders uit de wedstrijdeditie zegt, stel zijn contract wordt nu ontbonden en Ajax haalt hem, dan mag hij tot de winst op. Hij mag gewoon spelen in de Eredivisie. Ik zeg van niet.
Maar hoe goed is hij nog, jongens? Want we doen nu net alsof het de Schöne is die toen, of alsof hij zo goed is als toen hij bij ons wegging.
Ja, dat is mijn vraag. Zou je hem dan halen? Nee, gewoon stel hij mag spelen.
Nee. Schöne niet, Milik niet.
Nee, Milik noem je er ook direct bij. Die wilde heel graag een transfer maken. En die was aan het praten met AS Roma en Juventus.
Hij zegt Milik niet, hè?
Maar liever Milik dan Schöne.
Ik wou net zeggen. Ja, Milik ben je wel heel snel. Maar
laten we eerst even voor de mensen die niet weten wat er met Milik is. Hij wilde dus een transfer maken. Daar kwam hij rond, Juventus, Roma. Ja. Roma vroeg gewoon veel te veel geld. En toen, Napoli vroeg te veel te veel geld.
Ja.
En die kwamen er niet uit. En toen hebben ze gezegd van ja, jij wil weg. Je hebt nog 1 jaar contract. Ja. Nou ja, wij zetten die ook niet op de lijst. Ook niet voor de Europa League.
Ja.
Dus die kan ook niks nu.
Hij zag zichzelf al in het shirtje van Juventus, hè?
Zeker.
Ja.
Maar dat is ook gewoon kapitaalvernietiging. Want volgens mij was er best een goed bod voor hem. Want hem dan verkocht. Het is natuurlijk in en in triest.
Mm-hmm.
Maar Schöne, Milik, gewoon kort, Schöne.
Nou, Schöne niet, wat mij betreft. Milik, jawel. We hebben net het hele tijd gehad over het ontbreken van een echte spits. Wie gaat er achter Tadić staan als Tadić in de spits staat? Nou, niemand. Toch? Jongens, Milik, hè?
Ja, nou ja, en is wel een spits. Als Tadić dan geen spits is, ook nog, volgens de dag,
Wat zou jij doen, Chris? Stel, ze mogen wel spelen.
Ja, dan denk ik wel Milik toch. Ik zei net nee, maar ik kom daar toch op terug. Gezien het feit dat Ajax eigenlijk weinig geschikte spits heeft.
Ik zou echt allebei niet doen. Maar ik denk dat Milik ook totaal geen interesse heeft om naar Ajax te gaan. Die gaat nu gewoon een half jaar lekker geld pakken. Die hoopt in januari weg te gaan bij Napoli.
Nou, daar wil ik nog wel wat over zeggen. De coronacrisis zorgt er wel voor dat spelers ook anders denken. Kijk, als stel je voor dat Milik echt op een zijspoor belandt en dat ze zijn contract gaan ontbinden. Ik zeg even iets heel geks. Dan hoeft Ajax natuurlijk geen transfersom te betalen, alleen een heel belachelijk salaris. Dat valt dan nog wel mee voor Ajax, als je hem mag inzetten in de Champions League.
En ja, ook dat nog zou nu sowieso al niet meer mogen.
Nee, maar kijk, dan houdt het op. En mag het ook niet voor de tweede helft?
Jawel, dan wel weer. Maar nou ja. De competitie weet ik dus niet. Bart zegt van wel, ik zeg van niet. Gaan we even induiken.
Nou, Milik is een te dure aankoop mee om voor de competitie
in te zetten. Oké. Okay. Nou ja, en Schöne zeggen dus alle drie nee. Die kom maar volgend jaar terug als jeugdtrainer of zo. Met Schöne was er dus wel heel even contact geweest. Hè? Dat stond ook in dat artikel, maar ze zijn voor Klaassen gegaan. Ik denk dat contact, tenminste dat denk ik, gewoon vanuit Kamp Schöne naar Ajax toe was.
Kunnen jullie nog één keer uitleggen hoe die constructie nou precies in elkaar steekt, hoe ze Klaas hebben gekocht? Wat is nou het vaste bedrag? Wat is variabel? Wat is...
Weet ik niet uit mijn hoofd. 11 of zo hebben ze betaald en tot en met 15. Maar dat weet ik niet 100% zeker.
Veel geld.
Ja.
Ja, dus, veel geld.
Ja, maar goed. Ik weet niet.
Kun jij even googlen? Ja, ik ben wel even benieuwd namelijk, want het was best wel veel geld.
Even googlen. Op de vroege donderdagmorgen.
Ja, ik zeg dus Schöne niet. En dat lijkt me duidelijk. Kijk, als we kijken naar spelers die we moeten terughalen, heb jij nog andere spelers waarvan je denkt van nou, die zijn nu op dit moment echt toevoeging omdat ze weten hoe wij als Ajax voetballen?
Nee, ja, ik denk Schöne was ik al... Kijk, tuurlijk, die heeft het hartstikke goed gedaan. Ik vind dit echt kut voor hem.
Ja,
hij is wel gewoon... Het is wel gewoon een icoon, maar het heeft een nog groter afbreukrisico als hij nu wel weer naar Ajax zou gaan. Wat komt hij doen?
Ja.
11 miljoen tot en met 14 met bonussen.
Oké. Nou ja, dat is veel geld.
Dat is veel geld hoor, ja. Toch?
Hey, ja. En zijn er nog, want er werden vragen gesteld over Milik en Schöne.
Ja.
Zijn er nog andere vragen?
Jazeker. Ik zal ze er even bij pakken. Want dat is ook de voorbereiding hier. We hebben een hartstikke goed draaiboek. Maar ja.
De vragen niet.
De vragen heb ik er niet in gezet. Maar ik heb ze hier voor me. In januari nog maar een poging wagen bij Iataren. Met nog maar 1,5 jaar contract. Vraagt Samba Neres.
Oh, ja. Ja, dat onderstrepen, dik gedrukt. Daar had ik met vrienden laatst over. Dat is toch natuurlijk... En ik vraag me af of Ajax dat niet al heeft gedaan. Want... Die jongen daar op de bank, die is niet gelukkig. Ze hebben nu ook Gutsen gehaald.
Ik zie jou helemaal glimmen.
Er was een social media ding ook, toch? Was het Iataren die ging PSV ontvolgen op Insta en die ging Ajax volgen.
En een foto liken. Ja. Alleen daarna volgde die heel snel weer PSV. Jongen, die jongen is 18 jaar, die zit niet in een lekkere periode. Dan krijg je dat soort dingen. Maar zou jij hem halen, Chris?
Jawel. Ja.
Maar dat is wel een hele voorzichtige... Jawel.
Ja, ja. Maar er is... Ik bedoel... ik weet niet of we voor die plaats nou juist mensen nodig hebben. Ja, dat weet ik nog niet.
Nee, ik zou het... Ja. Alleen het idee al dat je hem wel haalt voor relatief weinig geld, omdat hij nooit speelt. En hij speelt de pannen van het dak. Alleen daarom, alleen voor die kant zou ik het al doen.
Nou, ik vind het los daarvan, ik vind het ook echt een goede voetballer. Ja, tuurlijk, hij is 18, dus die moet het echt nog laten zien. Maar ik vind het wel echt een goede voetballer. En het is ook wel leuk om gewoon een hele goede speler bij de concurrentie weg te halen. Ja, dat is wel echt heel leuk.
Dan de tweede vraag, Cruijff Ista 020. Waar is Erik zijn bril gebleven?
Ja, geen idee.
Ik zag wel dat Overmars een nieuw montuurtje had in Groningen.
Ja. Ja,
zag er goed uit. Misschien moet Overmars Ten Hag in deze interlandbreek ook even langs de opticien sturen. En spelen we na de interland weer geweldig.
Ja, over lenzen.
Wat gaan we volgende week doen, jongens? Volgende week...
Nee, ik wilde nog één ding bespreken. Want er is iemand, Jesse Roosendaal, en die heeft een opstelling gegeven.
Ja.
Onana, Nico, Blind, Schuurs, Noes, Kudus, Klaassen, Martinez, Promes, Tadic, Anthony. Nou, klinkt goed. Lijkt wel een beetje mijn opstelling.
Oh, daarom wil je hem nog even roepen. Zodat dat blijft hangen bij
goeie
de mensen.
Goeie opstelling.
Nee, ja, dat is een beetje wat het gaat worden. Maar we hebben allemaal onze variant nu gegeven, toch?
Ja.
Misschien, want ik hoorde hier Schuurs. Timber viel ook in tegen Groningen. Speelde.
Speelde
niet veel in, maar speelde. Wat vinden jullie van hem tot nu toe?
Ja, goed. Als backup.
Als backup, hè? Ja,
ja,
hè?
Ja, zeker.
Dit is goed.
Ja, volgende week.
Volgende week. Er is natuurlijk geen Ajax. Dus geen wedstrijdeditie dit weekend. Mij lijkt het wel leuk om een gast of zo. Of even te kijken van wat kunnen we doen.
Ja, Jesse Roosendaal kunnen we misschien
nee, ja, dan mogen we met z'n tweeën gaan praten over de opstelling.
We gaan wel even kijken wat we doen, toch?
Ja, het is nog niet bekend. Maar er gaat denk ik wel iemand komen, ja.
Ja, oké. Okay. Dus, nou ja. Ik vond het leuk weer.
Ja.
Het heeft een beetje een therapeutische werking wel.
Ja, je merkt ook dat ik nu aan het einde denk van... Zo, ja jongens, we hebben nog wel werk te doen, te verrichten. Ik heb bijna het gevoel dat ik op het trainingsveld morgen wil staan met die jongens.
Dat had ik op... nou ja, ik weet niet of dat een heel goed plan is. Ik bedoel, Erik ten Hag weet ik niet of dat het toch gaat
worden.
Maar je
kent het wel, hè? Je wilt
maar ik zou jou
staan.
Niet als opvolger nemen. Niemand van ons allen. Laten wij lekker achter de microfoon blijven.
Ja, joh.
Precies.
Wat we wel leuk zouden vinden is als we mensen een recensie achterlaten, toch? Op Apple Podcast. En ons volgen op Instagram en Twitter, @PantelietjePodcast. En bedankt Chris voor de komst.
Ja.
Bedankt de rest voor de komst.
Ja, leuk was het hier.
Bedankt ikzelf voor de komst.
Die was er al.
En tot volgende week.
Ciao.
Ciao.
Later.
Let's go Ajax.